Als je echt politiek ingrijpend wil vernieuwen en je wil dat niet doen louter op basis van individuen waar finaal de sterkste komt bovendrijven, ja, dan moet je gaan kijken van waar zit het structureler, breder in de samenleving fout. En hoewel dat vrouwen in de politiek op dat moment geen topthema was, zeker niet na de overwinning van Vlaams Belang, vond ik het interessant om juist een nieuw thema naar voren te schuiven en te zeggen, ja, maar zouden we een keer daar niet op spelen? Omdat daar ook, je krijgt dan ook een vernieuwing van je politiek personeel, per definitie, omdat er, als er meer vrouwen komen, zijn dat per definitie ook nieuwe politici, die misschien op een andere manier ernaar kijken.
Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Luc van Marken. Luc was een belangrijk figuur binnen de CD&V, ook adviseur geweest van belangrijke kopstukken zoals Wouter Beke en Marian Thijssen, dus daar een hele carrière. En is vandaag hoofdredacteur van Kerk en Leven. Hij heeft ook een boek geschreven, Iedereen gelooft. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
Boeiende boog. Het begon zo super aards en over de politiek en over klimaat en... Ja. En langzamerhand werd het zo spiritueler en spiritueler. Zo gaat het over zijn geloof en ik vond dat wel cool.
Ja, ik heb het was iemand die het geloof ook goed bracht. Die mij wel heel hard deed voelen in dat moment wat het moet zijn om te geloven.
Ik kreeg goesting om te geloven.
Ik kreeg goesting om te... Ja, kies je dat?
Heb je dan een specifieke godsdienst voor gedacht?
Ja. Dat vond ik wel bijzonder. Ja. Het heeft mij wel wat gedaan, dat gesprek. Het heeft ook lang nagewerkt.
Ja, en veel parallellen met het gesprek met Khalid wordt ook verschillende keren vermeld. Mm-hmm. Vrij wijs om die na elkaar een keer te bekijken of te beluisteren, denk ik.
Ja.
Suggestie.
Doen. Ik hoop dat jullie even hard van het gesprek genieten als wij ervan genoten hebben. Laat weten wat je ervan vond. Graag stuur ook tips voor gasten door. Luc is ons ook getipt geweest, dus dat heeft effect. En als jij het net als wij belangrijk vindt dat iedereen naar deze gesprekken kan luisteren of kijken, word dan mecenas van Zwijgende Schenoptie. Dat kan op zwijgendeschenoptie.be/mecenaat. Tot de volgende.
We zitten ook in een hypercompetitieve markt. Hè. Dat is eigenlijk het meest fundamentele wat aan de politiek veranderd is. Maar ik ben misschien te veel aan het uitweiden.
Nee. Dat is de bedoeling van hier. Ja, dat doen we graag.
Maar dus, tot... Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat tot Zwarte Zondag... wanneer was het? 1991. Ja, nee. Zit je in de Belgische politiek in een relatief weinig competitieve omgeving in die zin... dat je met een aantal vaste gegevens zit. Namelijk, de Christen-Democraten zijn altijd de grootste, gaan altijd een regering vormen en gaan altijd de premier leveren. Ja. En naarmate dat de liberalen of socialisten het wat beter of wat slechter doen...
krijgt dat een ander accent.
Ja. Gaat wat meer naar rechts of wat meer naar links, maar krijgt eigenlijk altijd een centrumbeleid met wat rechtser of linkser accenten. Mm-hmm. Daar komt het eigenlijk op neer. Waardoor dat die politieke partijen onderling een relatief goede verstandhouding hebben en je met, tot en met Jean-Luc Dehaene met politici zit... die over partijgrenzen heen echt on speaking terms zijn en elkaar echt vertrouwen. En die weten, oké, in een politieke campagne, in een verkiezingscampagne gaan we elkaar een paar maanden hevig bekampen, maar daarna is dat gedaan, zitten we terug aan tafel en weten we van elkaar perfect, oké, wat moet er gebeuren, hoe gaan we dat aanpakken. Hè? Ja. En is het met de liberalen en wat zullen wat minder belasting zijn, is het met socialisten en wat zal een beetje meer sociaal beleid zijn. Maar in grote lijnen gaat dat niet spectaculair verschillen. Dat noemen ze de elitaire consensus in de politicologie. Mm-hmm. Namelijk dat er over een aantal dingen eigenlijk een consensus bestaat en dat je elkaar ook kunt vinden. Met de doorbraak van het Vlaams Belang wordt je speelveld kleiner. Je krijgt een percentage van de zetels in het parlement, van de stemmen en dus ook van de zetels, waar je niets mee kunt doen, maar je kunt er geen regering mee maken. En dus je speelveld wordt kleiner. Je aantal partijen waarmee je een meerderheid kunt maken, wordt kleiner en die partijen worden elk ook kleiner. Mm-hmm. Maar doordat je speelveld kleiner wordt, betekent niet dat je meerderheid... kleiner mag zijn, want je hebt nog altijd een meerderheid op het geheel nodig. Ja. En er ontstaat een grotere hypercompetitiviteit. En op een bepaald moment begint de marktleiderschap van de Christen-Democraten te wankelen. En dan krijg je de 99 dioxinecrisis en vallen die in de oppositie. Mm-hmm. En ontstaat er een heel nieuwe sfeer met het idee, iedereen kan de grootste zijn, iedereen kan de leiding pakken, iedereen kan verkiezingen winnen en verliezen. Mm-hmm. En er ontstaat een hypercompetitie tussen politieke partijen die gericht is op een percentje meer of minder bij de eerstvolgende verkiezingen. En het lange termijn verhaal van ik ga nu zaaien om binnen 10 jaar te oogsten, wat het handelsmerk was van mensen als Wilfried Martens of Jean-Luc Dehaene. We moeten nu besparen en de mensen gaan niet content zijn. Maar binnen 10 jaar gaan we kunnen zeggen, kijk eens, de begroting is nu op evenwicht. Of we hebben de euro kunnen halen en we mogen nu meedoen aan de euro. Enzovoort. Dat valt weg, die lange termijn doelstellingen, omdat die niet meer matchen met die hypercompetitie die elke verkiezing opnieuw moet plaatsvinden. Mm-hmm. En waarbij zelfs gemeenteraadsverkiezingen nationale populariteitstesten worden enzovoort.
Ja.
En de hypercompetitie in de politiek is gruwelijk geworden op dit moment. Hè.
Maar dat klinkt mij op zich. Ik ga heen en weer terwijl je erover praat. Dat ik op zich denk van dat lijkt mij goed. Dat één partij niet zeker is van.
Hè, het zou een goede zaak zijn als we nog altijd. Mocht je een situatie hebben dat je nog altijd 3 grote partijen hebt. Maar dat je niet meer op voorhand weet welke van de 3 dat de grootste is. Zou ik zeggen: dat is eigenlijk een goede zaak. Heb je wat meer concurrentie en een wat meer echte keuze. En het kan een keer een socialist de grootste worden, of een liberaal, of een christendemocraat. Maar je zit met een situatie waarin geen enkele partij nog van iets zeker is. En dan leek even de voorbije jaren N-VA de nieuwe, ze zijn niet erbovenuit steekt, maar N-VA is een partij die bijna genetisch niet in staat is om leiderschap en verantwoordelijkheid op te nemen. De Wever is geen premier geworden, hij wil het niet. Wat dat vroeger ondenkbaar zou geweest zijn, dat een partij met 30% niet de premier zou leveren. Dat zou gewoon, als je dat 30 jaar geleden zou gezegd hebben, zouden ze je uitgelachen hebben. Wat kom jij nu vertellen? Hè?
Mm-hmm.
Maar ook dat heeft te maken met het feit dat de Wever niet meer redeneert zoals een Haan of een Martens vroeger van ik heb hier een mandaat van de kiezer of een opdracht van de kiezer gekregen, ik ga dat hier vastpakken, ik ga daar iets mee doen. Maar redeneert van oei, als ik dat doe, ga ik de volgende verkiezingen slecht gepositioneerd zijn, dan ga ik verliezen en dit en dat. En dus dat permanent marketing en marktdenken is ongelooflijk diep in de politiek ingeslopen.
Mm-hmm. Komt dat ook niet een stuk door, als je dan afvraagt waarom dat dan zo geworden is, dat die elitaire consensus, dat daar iets fundamenteel fout mee was, dat er een aantal problemen niet gezien zijn geweest door die elite, dat het echt een elitaire consensus was, zijn de...
Elitair, niet in de zin van bezig met de elite en niet met het volk.
Nee, dat bedoel ik niet.
Maar wel, de klassieke partijen zijn ontstaan op 3 breuklijnen. Hè.
Mm-hmm.
Dus grofweg sociaal-economische breuklijn, dus de klassieke links-rechts, arbeid versus kapitaal, zou je in het klassiek socialistisch of marxistisch discours zeggen. Je had de Waals-Vlaamse tegenstelling, die uniek is voor ons land, die in andere landen niet bestaat. En dan heb je de katholiek-vrijzinnige tegenstelling, die bij ons ook scherper is in andere landen, omdat bijvoorbeeld een land als Nederland heeft ook nog een keer protestanten enzovoort. Dat is geschakeerder Duitsland ook. Dus bij ons had je 3 klassieke breuklijnen die zeer helder waren en waar eigenlijk de hele pacificatiepolitiek op gebaseerd was van hoe overstijgen we die 3 breuklijnen en pacificeren we die, vinden we oplossingen waarmee telkens de beide groepen aan weerskanten van de breuklijn kunnen leven. En door het feit dat de 3 breuklijnen andere indelingen opleverden, zat je ook nooit 3 keer in hetzelfde kamp tegen een ander, maar had altijd wisselende bondgenootschappen. Hè.
Kijk,
jij kon bijvoorbeeld een Waalse katholiek zijn en ik een Vlaamse katholiek, en dan hadden wij de Waals-Vlaamse tegenstelling bestond tussen ons. Maar als het over iets ethisch ging, dan zaten we wel in hetzelfde kamp, snap je?
Ja. Cool dat werkt.
Ja,
goede oplossing.
En dus de hele Belgische politiek, zeker na oorlog, was heel sterk op pacificatie gebaseerd. Met grote akkoorden, cultuurpact, schoolpact.
Mm-hmm.
Het sociaal overleg ook tussen vakbonden en werkgevers, ook met landbouwers erbij en zelfstandigen en zo, heeft lang eigenlijk de zaken ertoe geleid dat het zoeken van een consensus die breuklijnen overstijgt, eigenlijk de normale reflex was. Doordat die spelers, zowel politiek als de sociaal-economische spelers, vooral in termen van die 3 breuklijnen dachten, hebben ze wel vaak laat een aantal andere dingen opgepikt. Hè. Zoals bijvoorbeeld de hele problematiek van milieu. Hè. Ook al voor klimaat heb je milieusproblematiek, dan zie je dat laat opgewekt is. Migratie als problematiek zie je, hè, dat is lang als iets louter economisch benaderd. We hebben arbeidskracht nodig, we zullen ze in het buitenland gaan halen.
Ja.
Maar de culturele component daarvan zie je, is maar heel laat doorgedrongen. Hè?
Ja, omdat dat zich niet duidelijk...
Omdat dat niet paste in die schema's.
Ja, nog altijd niet eigenlijk. Hè. In die 3 toch?
In die 3 eigenlijk nog altijd niet. Je zou kunnen zeggen, er is soms wel een beetje besmetting natuurlijk. In die zin dat bijvoorbeeld in vrijzinnige hoek de voorbije decennia wel eens gedacht werd dat de gelovig versus niet gelovig, of katholiek versus niet-katholiek, dat die weg was. Hè, dat eigenlijk het katholicisme aan het verdampen was en aan het verdwijnen was. Ja. Maar eigenlijk heb je een remonte van religie die mee te maken heeft met migratie. Want plotseling zit je daar met anderen. Je zit daar met moslims en joden en hindoes en boeddhisten.
Ja, ja.
Die je vroeger niet had. Waardoor dat die breuklijn terugkomt, maar veel complexer is geworden. Vooruitgangsoptimisten slaan ons om de oren met cijfers die zeggen de wereld is nog nooit zo hoog geweest als vandaag. Mm. Armoede is nog nooit zo laag geweest, de welvaart nog nooit zo hoog, de kindersterfte nog nooit zo laag, nog nooit zijn zoveel kinderen naar school geweest, nog nooit zijn zo weinig vrouwen in het kraambed gestorven, nog nooit hebben we zoveel kansen gehad enzovoort. En weet je wat, die mensen hebben absoluut gelijk. Die cijfers zijn echt juist, daar kun je niet tegenspreken. En het is ook goed dat die cijfers er zijn als tegengewicht voor het idee dat het allemaal om zeep is en dat het altijd maar slechter met de wereld gaat. Dat is niet waar. Je kunt dat echt bewijzen dat dat niet waar is. Mm-hmm. Alleen, het feit dat het beter gaat met de wereld heeft niet geleid tot een gevoel dat we er beter voor staan en dat we eigenlijk wel echt op de goede weg zitten en dat we eigenlijk wel niet mogen klagen. Nee, het heeft ons allemaal defensiever gemaakt. Omdat in plaats van te dromen over wat we zouden kunnen verwerven of wat beter zou kunnen worden in de toekomst, zijn we eigenlijk ons bedreigd gaan voelen door alles en iedereen die ons zou kunnen ondermijnen en die zou kunnen afpakken waar we aan gehecht zijn. Migratie is daar natuurlijk een type voorbeeld van. Hè. In het diepst van ons gedachten worden wij overspoeld door migranten en door vluchtelingen die hier ons geld komen afpakken, onze jobs komen afpakken, onze dochters komen afpakken, ons komen vervangen, ons verplicht moslim gaan maken enzovoort. Allemaal dingen die bedreigend zijn voor wat we hebben en de manier waarop we leven. Mm-hmm. Als je dat nuchter bekijkt, dan is dat eigenlijk helemaal niet zo, maar we voelen dat zo aan. Eigenlijk is de klimaatproblematiek daar ook wel iets in. Hè. Waar komt klimaatontkenning vandaan? Hè? Ik vind, je kunt heel verschillende meningen hebben over hoe je klimaatproblematiek moet aanpakken, hoor, bij een democratie. Maar merkwaardig genoeg heb je meningsverschillen over de vraag of er een klimaatverandering is die door menselijke activiteit veroorzaakt wordt. Terwijl dat wetenschappelijk nu toch eigenlijk wel echt onomstotelijk aangetoond is. Mm-hmm. Dat heeft volgens mij met diezelfde reflex te maken. Ik wil behouden wat ik heb. Ik vind het klimaat, ik niet, hè, maar ik spreek nu even namens de mensen die zich bedreigd voelen. Ik vind het klimaatverandering, ik vind de klimaatverandering dermate bedreigend voor mijn levensstijl, dat ik die niet wil en zelfs bereid ben om te ontkennen dat ze er is, als ik daardoor mezelf het gevoel kan aanpraten dat ik kan houden wat ik heb. Eerder dan om te zeggen, we gaan naar buiten komen en ook al weten we dat het moeilijk is, we gaan veranderingen op een of andere manier een plaats moeten geven en zelfs moeten omarmen.
Mm-hmm. Dat klinkt mij zo wel als dat we zo wat verwend zijn.
Ja, maar ik gebruik het woord verwend nooit, omdat ik wil niet onderschatten dat ook in de welvarende samenleving die wij vandaag hebben, heel veel mensen het echt moeilijk hebben. Ze kunnen het financieel moeilijk hebben. Er is nog altijd ongeveer 15% armoede in ons land. Een cijfer dat al decennia lang hetzelfde blijft ongeveer. Wat dat betekent dat we dat dus niet weggewerkt krijgen. Daarnaast zijn er ook mensen die het psychologisch moeilijk hebben, die het relationeel moeilijk hebben, die het professioneel moeilijk hebben, die het opvoedkundig moeilijk hebben. Dus ik hou niet van het woord verwend. Hè. Op een bepaald moment heeft Anouna de Wever in een televisieinterview zegt, we zullen ons verwende leventje moeten opzeggen. Ik vind dat een heel ongelukkige uitspraak, los van de appreciatie die ik heb voor jongeren die voor het klimaat opkomen. Maar zo werf je geen mensen. Hè. Als je mensen als verwend bestempelt, ga je ze nooit meekrijgen in een verhaal van verandering. Mm-hmm. Omdat je begint met ze te verwijten. Dat is ook trouwens het hele discours dat nu is, hè, zo ten aanzien van de boze blanke man van middelbare leeftijd. Ik snap wel waar dat verhaal vandaan komt, maar als je mensen wil meekrijgen in je verhaal, moet je niet beginnen met ze te kleineren en ze te verwijten. Hè. Allee, dat is het
idee. Dus dat ik zit te denken is dat als je spreekt over de angst voor verandering vanuit een willen behouden wat je hebt, vooral, dan is dat zo'n een sentiment.
Ja.
En ik zit te denken vanuit je ziet ook een middenklasse krimpen, dus mensen zijn ook effectief dingen aan
het... Het is eigenlijk al heel betwistbaar of de middenklasse krimpt. Hè. Dat is ook zo'n klassiek verhaal dat gezegd wordt. Eigenlijk, als je kijkt, de omvang van hogere klasse en lagere klasse, zeker in Vlaanderen, is vrij stabiel. Wat je wel hebt, is dat de armoede... Als je kijkt naar de armoedecijfers, hè, die zijn eigenlijk in aantal vrij stabiel. Wat je wel hebt, is dat de de groep die daarin zit sociologisch sterk aan het veranderen is. Maar ja, vroeger was armoede klassiek iets voor oude mensen. Ja. En nu zie je dat ook met gezinnen en kinderen enzovoort. Dus daar is een problematiek die heel ernstig en reëel is. Maar zeggen dat de middenklasse krimpt, is eigenlijk niet waar. Meneer, we hebben het gevoel dat dat is. En we hebben het gevoel dat de koopkracht de autowas eigenlijk toeneemt.
Is dat niet een te enge definitie van armoede, van te kijken naar hoeveel mensen verdienen? Als je kijkt naar de hoeveelheid burn-out die er is door... Hoeveel mensen dat er met burn-out zitten door het soort werk dat ze moeten doen en een stijgende werkdruk. En als je een heel brede definitie pakt van armoede en je gaat die doorheen de tijd gaan bekijken van hoe kun je je arm voelen in het leven.
Ja, ja.
En dat kan zijn mentaal, maar dat kan ook zijn economisch. Ja. Dat je dan wel met een krimpende middenklasse zit als je middenklasse definieert als degene die niet lijden onder die armoede. Dus dat je echt wel een samenleving hebt die eigenlijk op bepaalde vlakken erop achteruit aan het gaan is. Mm. Als je maar gewoon kijkt naar de hoeveelheid medicijnen die er moeten genomen worden voor mensen om zich nog goed te kunnen voelen of zich minder slecht te voelen.
Ja.
Dat zijn aantallen die wel aan het exploderen zijn. Als je kijkt naar de zelfmoordcijfers, die groeien. Dat is ook een vorm van armoede.
Maar dan zou ik het gesprek eerst naar een heel ander thema willen verleggen als je daarover weet. Mm. Eerst even misschien dit. Ik zou persoonlijk echt niet doen om het woord armoede daarvoor te gebruiken.
Ja.
Omdat ik denk dat sociaal-economische armoede dermate een reëel en prangend probleem is, dat als je de term gaat gebruiken op een manier dat we allemaal op een of andere manier onszelf arm kunnen noemen, gaan we denk ik de mensen echt onrecht aandoen die sociaal-economisch elke maand moeten krabben om rond te geraken of daar zelfs niet in slagen. Dus ik zou dat echt niet doen.
Mm-hmm.
Dat is geen pleidooi om de problemen die je aankaart niet serieus te nemen, maar ik zou dat echt niet terminologie voor gaan gebruiken voor dat specifiek hoort bij een ander probleem, want anders gaan we die mensen weer ondersneeuwen.
Mm-hmm.
Waar jij bij komt, is een heel typische probleem van de moderne samenleving. Hè. Er is eigenlijk naast sociaal-economische of materieel ongenoegen, is er ook veel moeilijker te vatten en te benoemen geestelijk ongenoegen, zou je dat kunnen zeggen. Mentaal welzijn, het gevoel van geluk in de samenleving.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat met een heel ander probleem te maken heeft, dat weliswaar sterk gelinkt is aan onze welvaartssamenleving. Ik denk dat wij het vermogen verloren hebben om ons geluk te gaan zoeken in een groter geheel en veel te veel het geluk in onszelf gaan zoeken. Een van de grote successen van onze welvarende samenleving is dat ons opleidingsniveau en onze kansen in het leven en onze mogelijkheden tot zelfontplooiing groter zijn dan ooit tevoren. En ik vind dat op zich een heel positieve zaak. In mijn kerkelijke kringen staat men daar vaak argwanend tegenover. Zelfontplooiing wordt daar niet altijd beschouwd als een positief woord. Ook autonomie, zelfbeschikking, wat je dan bijvoorbeeld hebt in ethische debatten enzovoort, staat men vaak weigerachtig tegenover. Ik niet. Ik vind dat heel belangrijk. Maar ik vind dat slechts één element in een groter geheel. Als we daar de mens op gaan terugwerpen, op zelfontplooiing, op zelfbeschikking enzovoort, op de ultieme persoonlijke ontwikkeling, dan maken we van iets wat in C een kans is, een ongelooflijk zware molensteen rond de hals van mensen. Omdat zelfs die hoogopgeleide mensen met al zijn kansen om zelfontplooiing enzovoort, daarvan weten we, en dan moet je bijvoorbeeld maar als iemand dan als Leo Bormans vragen, die zich specialiseert in geluk, daarvan weten we dat die nooit gelukkig gaan worden als die niet tot het inzicht komen dat finaal het geluk, mijn geluk, niet afhangt van wat ik doe, maar mijn geluk hangt af van het uwe. En nu niet het uwe persoonlijke, maar dat van de mensen met wie ik omga. Ik kan niet gelukkig zijn als ik niet deel uitmaak van iets groter.
Mm-hmm.
Mijn geluk hangt veel meer af van mijn gezin, mijn vrouw, mijn kinderen, van mijn familie, van mijn vrienden, van mijn werkkring, van het behoren tot, in mijn geval bijvoorbeeld, een parochie, van mijn vrijwilligerswerk dat ik mag verrichten enzovoort, dan louter van mijn persoonlijke ontwikkeling. En het mooie is dat als ik mijn persoonlijke ontwikkeling, de kansen die ik gekregen heb om te studeren, hè, ik heb 2 universitaire diploma's en ik heb aan 3 universiteiten kunnen studeren.
Mm-hmm.
Dat is fantastisch. Dat is niet mijn verdienste, dat is omdat ik geboren ben op het juiste moment, op de juiste plek, om dat mogelijk te maken. Was ik 100 jaar eerder geboren of was ik in Afrika geboren, had ik dat niet kunnen doen.
Mm-hmm. Hè.
Maar goed, ik heb dat geluk gehad, ik heb dat wel kunnen doen en ik heb iets kunnen opbouwen. Als ik daar nu mezelf mij op mezelf ga terugtrekken en alleen maar aan mezelf ga denken, dan ben ik de ongelukkigste mens ter wereld. Als ik met datgene wat ik heb kunnen ontwikkelen en ontplooien, mij kan inzetten voor een samenleving, kan trouwen met iemand, kinderen op de wereld kan zetten, die kinderen kan opvoeden, ergens kan gaan werken, een werk verrichten dat voor andere mensen relevant is, dat iets toevoegt in hun leven, mij als vrijwilliger kan inzetten, in het verenigingsleven actief kan zijn enzovoort, dan ga ik die dingen, die kansen die ik benut, inzetten voor iets wat maatschappelijke meerwaarde heeft en waar ik echt geluk kan uithalen. Mm-hmm. En als hoofdredacteur van Kerk en Leven voeg ik daar natuurlijk nog een element aan toe, dan is religie. Hè? En religie is ook zo'n element. Geloven in God maakt dat je als mens per definitie deel uitmaakt van iets groters. Je bent niet op jezelf teruggeworpen. Er is altijd iets of iemand, ik ga het nu heel simpel zeggen, die je graag ziet. Mm-hmm. En waar je mee verbonden bent. Zelfs in de donkerste, diepste, de zwartste uren van je leven is er iets waarvan je kan geloven, dit overstijgt mij, dit overstijgt ook mijn hier en nu en de ellende waar ik nu doorga, er is iets groter. En ik mag daar deel van uitmaken. Sociale verbanden tussen mensen en religie, of je nu de twee hebt of één van de twee, zijn typische voorbeelden van wat mensen optilt in het op zichzelf terugwerpen en wat u eigenlijk een zin geeft die groter is dan wat je kan bereiken op je eentje. Maar er is nog een tweede element aan. Dat is dat het ook heel veel druk van je schouders haalt. Want vandaag voeden wij onze jongeren op met het idee dat ze bijzonder zijn en alles kunnen in het leven en dat ze de meest unieke mensen zijn die er zijn en die fantastische dingen gaan kunnen doen in het leven. Nu, dat mag. Je mag je kinderen vertellen dat dat mogelijk is. Maar tegelijk leg je enorme druk op hen, omdat je hen ook het gevoel geeft dat ze moeten slagen in het leven, dat ze moeten bijzonder zijn. En misschien moeten we de mensen, onze jongeren vandaag, terug eens durven vertellen dat het oké is ook om gewoon te zijn. En wanneer kan je gewoon zijn? Als je deel mag uitmaken van een groter geheel. Als ik een filmster of een popster moet zijn, dan ligt er een enorme druk op mijn schouders. Hè? Want ik moet de strafste en de beste en de schoonste en de grootste zijn. Maar als ik gewoon mag gaan werken en ik ben bouwvakker en samen met 10 collega's met zich in huis en een jaar later rijd ik door de straat en kan ik aan mijn vrouw en kinderen zeggen, dat huis heb ik meegebouwd en dat huis heb ik meegebouwd en dat huis heb ik meegebouwd. En ik weet dat daar vandaag mensen wonen die een dak boven hun hoofd hebben, die daar een gezin kunnen stichten, die daar aan hun geluk kunnen werken, dan is dat veel minder spectaculair dan als ik popster of filmster ben. Maar ik mag deel uitmaken van iets groter, wat betekenis heeft voor anderen. En de vraag is of je daar finaal niet veel meer voldoening en geluk gaat uithalen en of dat dan niet veel minder druk op je schouders gaat leggen. Oef, ik mag gewoon één van die bouwvakkers zijn die meegewerkt heeft aan huizen waar mensen in wonen. Hoe fantastisch is het dan niet, maar het is niet spectaculair. En dan kom ik bij uw burn-outs en bij de psychische druk en bij de depressies enzovoort. Moeten we dat vermogen niet terug gaan herwinnen? Het vermogen dat het oké is om niet uit te blinken, om niet de strafste en de mooiste en de grootste te zijn, maar om gewoon deel uit te maken van iets groter, dat zinvol is, dat betekenis heeft voor anderen, dat betekenis heeft voor de samenleving. En dat het gewoon oké is om één van de velen te zijn die deel uitmaken van een groter geheel.
Klinkt al goed, hè?
Zou dat geen mooi project zijn om in de politiek mensen wat meer mee te werven?
Ja, waarom gebeurt dat dan niet?
Ja, dat vraag ik mij ook af. Ik denk dat er echt wel een markt is voor politieke partijen die op dat thema durven gaan spelen. Het is oké om deel uit te maken van een groter geheel, maar ook, wij willen investeren in dat grotere geheel. Alles wat het grotere geheel aanbiedt aan mensen, daar willen wij prioriteit aan geven. Dat kan heel klassiek zijn, zoals gezinnen of het klassieke middenveld. Dat kunnen ook nieuwe verenigingen zijn. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar dat kan ook hun job zijn. En die ook, de arbeidsmarkt verandert ook voortdurend. En ja, geef dan alsjeblieft als politicus ook terug ruimte aan zingeving en religie. Zonder dat je daar dingen moet opleggen en geef ook de diversiteit de kansen. Vroeger was simpel gewaard katholiek of gewaard ongelovig. Die tijd is voorbij en komt nooit meer terug. Die komt niet terug voor de katholieken, die komt niet terug voor de vrijzinnigen. Vandaag is religie een heel breed spectrum geworden waar mensen zingeving in gaan zoeken. Geef alsjeblieft ruimte aan de aanbieders van zingeving, of dat nu de katholieken zijn, of de protestanten, of de orthodoxen, of de moslims, of de joden, of de boeddhisten. Geef alsjeblieft ruimte aan die religies. Ontstaan er nog nieuwe zingevingsvormen, geef die ruimte. Wees daar niet bang voor. En aanvaard ook dat mensen niet meer zwart-wit zijn. Hè. Die eeuwige discussie van, hè, is de katholieke kerk nu aan het verdwijnen in België of niet? Hè? Is er nu het einde van het verhaal of niet? Ja, want op zondag zitten de kerken niet meer vol. Nee, dat is waar. Maar ga eens kijken als het een begrafenis of een huwelijk is, of een eerste communie of een vormsel. Of ga op kerstmis of paasdienst eens kijken. Ja, de kerk zit wel terug vol. Ja, maar dat is dan occasioneel, dat is dan shopping, gedrag enzovoort. Misschien heeft een moderne mens vandaag niet meer de behoefte om elke zondag in de kerk te zitten, maar toch nog de behoefte aan die ankerpunten die er op bijzondere momenten in het leven zijn. We zijn niet op elk moment evenveel met zingeving bezig. Maar als ons kind geboren wordt, dan staan we misschien wel stil bij de diepere zin van het leven. En als we iemand verloren hebben die ons heel dierbaar is, staan we daar misschien ook bij stil. We zijn niet elk moment hetzelfde. Je kunt vandaag op café beweren dat je niet in God of in een hiernamaals gelooft, maar dan hoor je diezelfde mens die in een begrafenis een woordje over de overledene moet zeggen en die zegt, mijn onkel Gust is nu terug bij zijn katersclub. En dan denk ik van, ja, maar wacht een keer, je hebt hier nu net gezegd dat er een hiernamaals is. Hè? Je hebt dat ook kinderlijk voorgesteld als de reunie van de katersclub. Maar je hebt net gezegd dat je in een hiernamaals gelooft waar je vorige week op café niet in geloofde. Wel, dat is des mensen. Dat is eigenlijk heel menselijk dat wij niet op elk moment even religieus zijn, maar ook niet op elk moment even ongelovig. Dat wij niet op elk moment zin zoeken, maar op verschillende momenten in ons leven wel behoeften hebben aan zin zoeken. Geef alsjeblieft ruimte aan zin zoeken in het leven. Maak de mensen niet wijs dat we beland zijn in een tijdperk waarin alleen nog het rationele bestaat, waarin de wetenschap alles gaat verklaren, want dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Ik vind de wetenschap fantastisch. Ik heb een fascinatie voor wetenschap. Ik hou daarvan. Ik vind het geweldig om te lezen over de Big Bang, het ontstaan van de kosmos, het uitdijen van de kosmos, over donkere energie die de uitdijsnelheid van de kosmos nu afremt enzovoort. Ik vind dat fantastisch. Maar dat gaat ons toch niet vertellen of er aan de basis van alles een intentie ligt die wij God mogen noemen, met de dood ons leven onherroepelijk voorbij is, of er op een of andere manier die we niet kunnen vatten, nog iets verder komt, dat ons bestaan meer is dan het omhulsel dat we nu hebben en waarbij we nu met elkaar aan het praten zijn, die vragen ga je nooit wetenschappelijk kunnen beantwoorden. Alles wat in het leven echt van tel is, is een kwestie van geloven en niet van weten. Vriendschap, liefde, de mensheid, de toekomst. Jij kunt geloven in de vriendschap of je kunt daar niet in geloven. Jij kunt geloven in de liefde, je kunt geloven in de mensheid, je kunt vertrouwen op de toekomst enzovoort. Nooit of te nimmer gaat iemand u een sluitend wetenschappelijk bewijs kunnen geven van uw vriendschappen of van uw liefde, voor wie het ook mogen wezen. Dat kun je nooit wetenschappelijk staven. Als wij met elkaar praten, dan vragen wij niet voortdurend bewijzen wat je nu net gezegd hebt. We doen dat op basis van vertrouwen. We geloven elkaar of we geloven elkaar niet. Dat zijn de opties die we hebben. Alles wat in het leven fundamenteel van belang is, is een kwestie van voorwaar aannemen zonder dat je puur rationeel, puur wetenschappelijk sluitende bewijzen hebt. En geef alsjeblieft ruimte daarvoor. En dat is geen pleidooi tegen wetenschap. Dat is geen pleidooi om irrationeel door het leven te gaan. Nee, je mag een flink stuk van je leven rationeel organiseren. Je mag je samenleving op wetenschappelijke basis voor een flink stuk funderen, zoals bijvoorbeeld in het klimaatdebat noodzakelijk is. Maar daarnaast ga je altijd heel essentiële dingen in het leven hebben die niet gebaseerd zijn op zeker weten in de wetenschappelijk rationele zin van het woord, maar die gebaseerd zijn op vertrouwen. Ik durf hierop te vertrouwen. Ik durf te vertrouwen dat mijn vrouw mij graag ziet. Ik durf te vertrouwen dat het goed komt met mijn kinderen. Ik durf te vertrouwen dat de mens in wezen het eigenlijk allemaal wel goed bedoelt. Hè? Je moet het boek eens lezen van Rutger Bregman.
Ja, hij is er langs geweest.
Is hij er al langs geweest? Ja. Ah ja, dat is juist. Ja, ik heb dat gezien. Ja. Ik heb hem geïnterviewd. Ik ben hem in Amsterdam gaan interviewen. Ik heb zijn boek gelezen. Ik ben niet met alles wat hij zegt eens. Maar uiteindelijk, hoeveel bewijzen Rutger ook aansleept om te bewijzen dat de meeste mensen deugen. Op het einde van dat boek telt maar één ding. Durf jij vertrouwen dat de meeste mensen deugen? Of zeg je, nee, ik zie de mens als een wolf in schaapswacht. Dat is uiteindelijk essentieel. Mm-hmm. En dan kom ik terug naar de politiek en dan zeg ik, durven wij als politiek ruimte geven aan wat voor mensen echt fundamenteel telt, aan verbanden tussen mensen, aan het zoeken naar zingeving, zingeving in menselijke verbanden of zingeving in het goddelijke, het bovenmenselijke. Mm-hmm. durven we daar ruimte voor geven. Weet je wat het fijnste is van Kerk en Leven maken? Dat is dat wij een blad zijn die vooralsnog uit die hypercompetitie kan blijven, die de media altijd maar commerciëler en marketinggerichter gemaakt hebben.
Dat is gelijk bij ons ook. Hè. Dat is bij ons
en eigenlijk
zo.
Is dat bij u ook zo. Mm. Voilà, dat is misschien... Zwijgen is geen optie, ligt veel dichter bij Kerk en Leven dan dat je misschien zou denken.
Nee, dat denk ik zelf ook.
En eigenlijk hebben we maar één criterium. Wat vinden wij waardevol in de wereld? Welke mensen, organisaties, initiatieven zeggen wij van dat is nu eens mooi dat dat bestaat. Dat voegt nu eens echt iets toe aan de wereld. Mm-hmm. En wij proberen zoveel mogelijk die dingen aan de mensen te vertellen. Mm-hmm. En ik zeg niet dat andere media dat niet doen. Hè. Ik wil geen zwart-wit tekening maken. Maar je voelt wel dat veel media toch wel onder een soort commerciële druk staan. Hè. Mm-hmm. Als er artikels verschijnen waar je op duur niet goed meer van weet, is dat hier nu een publireportage of is dat hier nu echt? Als journalisten reisartikelen schrijven waarvan je het gevoel hebt, ja, maar ja, zit je hier nu door een tour operator meegenomen of heeft die hotelketen je kamer betaald? Zit je daarom zo lyrisch of vind je dat nu echt een goed hotel? Ik krijg daar een gevoel bij dat eigenlijk niet aangenaam is. Dat u, en die journalist wordt ook in een jachtig tempo geduwd. De jacht op de scoop, eigenlijk is de jacht op de scoop iets bespottelijk. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste lezers het geen bal kan schelen of dat bepaald nieuws vandaag in de Standaard stond en pas morgen in de Morgen of andersom. Want de meeste mensen lezen ofwel geen krant ofwel één krant. Hè. Mm-hmm. Moet jij als abonnee op de Morgen, gaat jij je abonnement opzeggen omdat de Standaard één dag eerder had dat minister X of Y dit of dat gezegd of gedaan heeft?
Ik denk dat wel.
Ja, denk je dat echt?
Maar niet zo naar die... ene case zo. Hè. Maar
het gevoel of je mee bent met de dingen.
Ja, de macht van de commerciële is ook op zich iets democratisch.
Het speelt in op wat de mensen willen.
Ja, je wilt een zo groot mogelijk publiek bereiken en als je iets als eerste hebt en dat is merkwaardiger, dan wordt dat vandaag en dag heel snel verspreid en dan wordt uw merk door veel meer mensen gezien en uw merk dat gezien wordt, zorgt ervoor dat mensen misschien denken als dat 3, 4, 5 keer gebeurt, dat ze toch de Standaard kopen in plaats van de Morgen. En dat is zo'n... Ik denk dat de media daarin en de Kerk en Leven daarin dan wat anders is. Of een niche-publiek bereikt dat daar minder...
Want ironie wil hè, dat wij eigenlijk vaak dingen als eerste brengen. Wij brengen veel maatschappelijk-culturele zaken, fenomenen, samenleving. En ik heb heel vaak gevoeld, en ik heb eigenlijk al een tijdje het idee dat ik zo'n keer een lijstje zou moeten maken, maar het komt er niet van, om thema's die bij ons aan bod zijn gekomen en die weken of maanden later in andere kranten ook opduiken. Ik zeg niet dat ze het van ons gepikt hebben daarom. Hè. Maar dat ik denk van, ja, we hebben daar al over geschreven.
Ja.
Alleen brengen we dat niet op een scoopachtige manier.
Ja, ja, ja.
We brengen dat eerder op een manier van, kijk eens, we hebben hier iets waardevol. En iets moois en iets nobels gevonden.
Ja. Wat was tot het hoofdredacteur van het laatste nieuws? Die zat hier en die zei van, dat is wat hij... de beste in wil zijn, is zo belangrijk nieuws brengen op een manier dat de mensen het willen lezen. Dus die zegt tegen ons, en die zegt dat denk ik ook tegen Kerk en Leven, dan zeggen van ja, het is mooi wat je doet en je waart misschien effectief eerst, maar het is niet alleen de skill om dat dan eerst te zijn, maar op een manier te brengen dat een groot publiek dat wil lezen.
Het is waar, en ik herken
dat doet iets met de inhoud.
Het laatste nieuws is een heel deskundig gemaakte krant, hè.
Mm-hmm.
Vind ik echt... Maar tegelijkertijd voel je aan dat zij ook niet ontsnappen aan het voortdurend meehollen. Hè.
Ja.
En ik snap dat commercieel gezien, maar maatschappelijk gezien zit daar toch wel een kostprijs aan. En zeker als het over maatschappelijke en politieke verslaggeving gaat, dan zie je dat zo dat heigerige, jachtige...
Ja.
Daardoor zijn we toch een beetje het vermogen verloren om 3 stappen achteruit te zetten en te zeggen van, en hoe zit het nu eigenlijk met het grotere plaatje?
Ja.
En daar heb je natuurlijk ook het wegvallen van verzuiling en van organisaties die dat vroeger in de plaats van mensen deden. Hè. En die zeiden van, ja, maar het grotere plaatje ziet er nog altijd zo uit.
Ja.
En ik pleit niet voor het terugkeren naar verzuiling, dat gaat ook niet gebeuren. Allee, dat is weg, dat komt niet terug. Maar je voelt wel, er ontbreken eigenlijk een soort arbiters. Hè. Men doet nu aan fact-checking in de media, maar dat is dan zo heel punctueel. Maar een soort arbiters die over het geheel een beetje kunnen dimmen en kunnen zeggen, ja, maar wacht eens mensen, als we het geheel bekijken, dan is het toch allemaal wel wat genuanceerder of zelfs soms radicaal anders dan de ideeën die we hebben. Waarom hebben wij het gevoel dat we overspoeld worden door vluchtelingen, terwijl als je dan nuchter kijkt, zegt van, ja, weet je, overspoeld worden door vluchtelingen, ga eens in Turkije of in Jordanië kijken, dan weet je wat dat is, hè? Ja. Overspoeld worden door vluchtelingen. Bij ons, ja, hier of daar een asielcentrum, waar er een paar honderd opgevangen worden. Ik wil dat niet. Ik wil de ongerustheid van mensen niet onderschatten of de
nee, maar er is duidelijk een mismatch tussen maar, de perceptie van het probleem en het effectieve probleem.
En als je naar de opvang van asielzoekers op een nuchterdere manier zou kijken, dan is dat altijd een uitdaging maatschappelijk. Dan is dat altijd niet evident om iemand die uit een andere cultuur, om welke reden ook naar hier gekomen is, hier op te vangen en hier te integreren. Dat is niet zo evident. En ik snap dat mensen daar ongerust over zijn. Maar dat is van een heel ander idee dan er komen hier horden vreemdelingen die ons hier gaan verplichten om op een andere manier te leven. Enzovoort. Terwijl ik heb tot naderhand nog altijd geen enkele Vlaming ontmoet die verplicht is geweest om op een andere manier te gaan leven.
Marktwerking ook zo er een stuk is dat er een schrik is om paternalistisch te zijn vanuit media. We hebben Rudy Franks vertelde ons dat hier en Walter Zinzen ook, zo twee die zeggen paternalisme, dat is taboe van de mensen te willen verheffen eigenlijk. En ik moet denken aan het feit van je bent deel van een groter geheel, wat je daarnet zei, van dat we geen autoriteit niet meer wensen te verlenen aan iets groter dan onszelf, dat zegt van, nee, dat moet je eigenlijk niet weten op dit moment. Want wij hebben mensen die daar deskundig in zijn en die een beetje...
Maar ik zou ook nooit pleiten, want mensen zeggen dat ze iets niet moeten weten. En...
Nee, maar als je als journalist, even verduidelijk, als je als journalist de keuze maakt om bepaalde updates niet te brengen, zoals dat we daarnet in het begin van het gesprek zijn, dan zeg je eigenlijk dat. Dit is iets wat je op dat moment als lezer niet hoeft te weten.
Ja, maar je kunt ook... je gevoel voor proportie bewaren. De vraag is, breng je iets als een detail of breng je iets als hoofdnieuws? Er is geen probleem dat je het detail brengt als je dat in je artikel kadert in het grotere. En dat is niet paternalistisch, vind ik, want je vertelt niet aan de mensen hoe ze moeten denken en je onthoudt hen ook niks, maar je wijst erop dat iets deel uitmaakt van een grotere problematiek.
Wat is er mis met paternalistisch?
Wel, paternalistisch, ik denk de moeilijkheid die we paternalistisch hebben is wie geeft u de autoriteit om paternalist... In paternalisme is iemand de pater, hè, de vader, die beslist hoe het moet zijn. Wie geeft u de autoriteit om dat te zijn? Dat is denk ik een beetje het probleem. Hè. Ja. Als je als journalist paternalistisch bent en je zegt van dat moeten de mensen niet weten, ik zal hen dat vertellen, dan heb jij eigenlijk de autoriteit gekozen om namens de mensen te beslissen wat wel en wat niet.
Ja, de mensen kiezen u wel als pater, om het zo te zeggen. Eigenlijk, van waar heeft God de autoriteit om toch een beetje paternalistisch te zijn? Heeft ze wel wat neigingen? Het is ook wel omdat...
Dat is een vergelijking.
Omdat jij hem die autoriteit geeft, eigenlijk. En bij een journalist is dat toch krak hetzelfde, dat... Als ik kies om u te lezen, dan geef ik u ergens de autoriteit om paternalistisch te zijn ten opzichte van mij. Nu, ik vraag u daar misschien zelf een beetje om.
Maar mensen zijn minder dan vroeger consument van één medium waar ze levenslang trouw aan zijn en gaan meer shoppen. Misschien hebben we dan een andere definitie van paternalisme. Hè?
Ja, ik voel wel dat de perceptie daarvan is. Maar in dat verlangen naar iets groters, dat klinkt mij ergens ook als, en ik vind dat zelf niet negatief aanvoelen, als een verlangen naar een pater.
Ja, voor een stuk wel. Hè. En dat is ook een beetje het gevaar dat we vandaag krijgen bij autoritaire figuren.
Ja.
Trump of Erdogan, die hun succes baseren op die idee van volg de leider maar en alles komt in orde. Maar ik eens een bruggetje leggen, want je sprak daarnet over God hè, als pater. Ik denk dat dat ook de grootste moeilijkheid en zelfs ook het grootste risico is aan religie. Hè. Dus ik ben een gelovige mens, ik ben actief in een religie, in de katholieke kerk. Maar tegelijkertijd ben ik me zeer goed bewust van dat naast het fantastisch waardevolle erin zit, daar ook wel grote gevaren aan vasthangen. Namelijk de vraag is, wie mag er u vertellen wat dat die God van ons verlangt? Hè? En dat is niet zo evident. En daar zien we ook een enorme verschuiving. Die verschuiving is al heel lang bezig. We hebben vandaag van de week een artikel in Kerk en Leven waarin wij terugkijken op zeker goed, 250 jaar... 150 jaar, sorry. Eerste Vaticaans Concilie. Uh-huh. Eerste Vaticaans Concilie was belangrijk omdat de pauselijke onfeilbaarheid toen is uitgeroepen. De paus heeft toen, met instemming van de kardinalen...
Voor zichzelf
het recht gegeven om te zeggen, als het er echt op aankomt, als ik ex cathedra leerstellingen verkondig, dan is dat omdat God mij de waarheid heeft toevertrouwd die ik kan verkondigen. Springen we 100 jaar verder in de tijd, komen we in de jaren 1960 in plaats van de jaren 1860. En dan komen we in het Tweede Vaticaans Concilie. Mm-hmm. En dat gaat een heel andere richting uit. En dan zeg je, ja, maar behalve de paus en de klerus, is er ook de wijsheid van het godsvolk. Dat betekent dat alle gelovigen samen, als je die hun wijsheid bijeenlegt, dat die eigenlijk ook wel veel weten. En dat God misschien ook wel spreekt via hun collectieve wijsheid.
Mm-hmm. Echte jaren 60. Ja.
Echte jaren 60.
Ja.
Fantastisch. En dat is tot op vandaag is eigenlijk een spanningsveld. Want daarna zijn we eerder naar paus Johannes Paulus II, is dat toch eerder de paus beslist. Maar je ziet, dat matcht niet meer met de moderne samenleving. Mm-hmm. En dat is ook iets heel moeilijk voor de kerk. Hè. De kerk is vandaag veel minder klerikaal dan vroeger. Beseft veel beter van, we moeten ook leken valoriseren enzovoort. Kunnen ook niet anders, want er zijn ook steeds minder priesters in onze westerse wereld. Maar tegelijk voel je dat dan altijd een spanningsveld is. In wezen is de kerk nog altijd in haar structuren feodaal. Mm. En een bisschop belooft gehoorzaamheid aan de paus. Een priester moet zijn bisschop gehoorzamen enzovoort. In de praktijk natuurlijk...
Kan er gesproken
worden. Wordt er gesproken. En heb je nu een paus die spreekt over synodaliteit. Wat betekent, u beslissen samen met de bisschoppen enzovoort. En mocht ook synodaliteit in uw bisdommen invoeren. Namelijk, u beslissen samen met de geloofsgemeenschap enzovoort. Maar er zit daar toch een spanning dat uw theoretische structuur echt middeleeuws feodaal is. En uw praktijk moet zien waar te maken in een samenleving ja, die natuurlijk diep democratisch is. En waar vandaag de meerderheid van de gelovigen... Ja, een opleiding heeft gevolgd, naar school is gegaan, vindt dat ze zelf kunnen nadenken. Oh, dat de pastoor wel iets kan zeggen, maar dat dat niet noodzakelijk mijn interpretatie van geloofskwesties of ethische kwesties is, enzovoort. En dat is een spanningsveld dat niet simpel is. En dus het paternalisme waar jij naar sprak, de pater die spreekt, is eigenlijk in de kerk ook verdwenen. Als vandaag de bisschop zegt van het is zo en zo, dan kan hij dat wel zeggen. En kerkrechtelijk kan hij zelfs zeggen, ik heb daar ook een gezag in. Ja. Maar in de praktijk gaan heel veel gelovigen, inclusief heel de priesters, zeggen, oh, zeg, die bisschop die zegt dat wel, maar pff, ik vind het eigenlijk wel iets anders.
Ja, ja.
Dus ook in een... En in die zin is ook God minder pater geworden, want het is veel minder duidelijk geworden wie namens God spreekt. Hè?
Ja, en dan hebben we echt een andere invulling van dat woord. Voor mij is de pater iemand die... streng enigszins aan mij vraagt, is dat wel zoals dat jij denkt dat het is aan mij? Ja. Is dat wel? En die je doet nadenken.
Ja, maar dat is eerder de leraar dan de pater, zou ik dan zeggen. Hè?
Ja, vind je dat?
Ja, dat vind ik wel.
Ik vind dat de slimme pater is. Dat is wat met Khalid Benadou hier gehad.
Ja.
En die eigenlijk vertelde, als die iemand voor hem heeft zitten, die zegt van, ja, ik vind dat... mannen en mannen samen in een relatie dat voor mij niet kan, die daar op een Socratische manier mee in gesprek gaat.
Maar voor mij is Socratische manier een beetje het tegenovergestelde van paternalistisch. Maar goed, laten we dan het woord misschien wel loslaten, want we geven er een andere invulling aan. Maar zeggen, het autoritaire, ik zal bepalen voor u wat je moet denken, maakt plaats voor, ik kan u coachen in hoe ga je beter leren denken. Bij de Jezuïten is dat, die noemen dat onderscheiding. Jezuïten is een typische katholieke geestelijke orde.
Ja.
Zoals er heel veel paters en broeders bestaan. Maar Jezuïten zijn echt super getraind in het intellectuele. Hè? In het intellectuele proces ook. En zij hanteren heel graag het woord onderscheiding. En onderscheiding wil eigenlijk zeggen dat we u niet van hoge rand gaan vertellen hoe jij moet denken, maar dat je zelf door nadenken... gaat moeten komen tot de onderscheiding van het juiste, het rechtvaardige, het hoogstaande, de keuze die je eigenlijk moet maken in het leven. Weliswaar gaan ze natuurlijk vanuit een katholiek perspectief, dus gaan ze natuurlijk wel het kerkelijke, religieuze, het christelijke als een, een ankerpunt beschouwen en gaan ze ook sterk geloven in de begeleiding. En dan komen we bij paternalisme in uw betekenis. Hè. Jezuïeten geloven heel sterk in de geestelijke begeleider.
Ja.
Die u niet gaat vertellen wat jij moet denken, maar die u begeleidt. En dat bestaan zelfs geestelijke oefeningen in de...
Cool, dat klinkt supercool.
Ja, maar dat is ook... Dat is eigenlijk van Sint Ignatius, dat is eeuwen oud. Maar als je dat vandaag bekijkt, dan is dat eigenlijk iets heel modern en hip zelfs. Hè. Dat is zo typisch iets... dat bij de moderne wereld past. Hè. Geestelijke oefeningen met een begeleider die u gaan helpen om tot de meest verheven inzichten te komen. Hè.
Daarmee verleende iemand ook wel... Iemand die je dat laat doen met u, verleent je ook wel redelijk wat autoriteit. Eigenlijk.
En overigens, wie is op dit moment de bekendste jezuïet ter wereld? Paus Franciscus.
Nou ja, dat is juist. We zijn een boek aan het lezen. Hij heeft een boek.
Paus Franciscus is jezuïet. En dat is zeer uitzonderlijk, hè, voor een paus. In principe moet jezuïeten weigeren, of ik denk twee keer weigeren als ze het gevraagd worden, en mogen ze maar een derde keer ja zeggen.
Dat is echt?
Ja. Maar je ziet en alles, veel mensen miskijken zich op deze paus. En verliezen zich altijd in een onnozele discussie van is dat nu een progressieve of een conservatieve paus? En op het ene moment, oh, zie ik hoe progressief hij is. En op het andere moment, maar hij is toch nog altijd tegen dit of dat, dus het is toch een conservatieve. Dat is eigenlijk niet de juiste manier om naar deze paus te kijken. Als je deze paus wilt begrijpen, moet je weten, het is een jezuïet. Dat wil zeggen, hij gaat u niet vertellen hoe dat je moet denken, hij gaat zijn mening wel geven. Hij heeft zelf een heel uitgesproken mening over dingen. Maar finaal verwacht hij van jou dat jij zelf aan de slag gaat.
Mm-hmm.
En dat is ook hoe hij naar de kerk kijkt. De synodaliteit waar ik over sprak, is heel typisch voor deze paus. Dat wil zeggen, ik ga hier niet als paus de ultieme waarheid en wijsheid claimen en aan iedereen vertellen hoe het moet. Nee. Ik roep om de paar jaar bisschoppen uit heel de wereld naar Rome en we gaan hier eens bespreken hoe we dat gaan aanpakken. Er is nu pas een heel interessante synode geweest over het Amazonegebied. En dat ging zowel sociaal, ecologisch, kerkelijk, alles over. Hoe ga je om met kerk zijn in het Amazonegebied? Wat absoluut niet evident. Het is een gigantisch uitgestrekt gebied waar heel dun bevolkt is met afgelegen volkeren enzovoort. Een heel interessante synode. Media hebben dat compleet gerateerd. Was het trouwens heel boeiend. Maar hij roept bisschoppen uit dat gebied naar Rome en zegt van, vertel het mij eens, hè. Hoe gaan we dat aanpakken? Dat is iets helemaal anders dan zeggen, ik paus, ik ga u een keer zeggen hoe jij het moet doen. Dat is typisch iets voor jezuïeten. En dat verwacht hij ook in zijn kerk overal ter wereld. Hè. Vroeger was er een simpele regel voor die zei, mensen die gescheiden zijn en hertrouwd, mogen niet de communie gaan, want zij leven in een soort permanente staat van zonde. Deze paus kijkt daar helemaal anders naar. Ten eerste zegt hij, ja, is de communie een beloning voor het feit dat je niet in zonde leeft? Of is het juist andersom? Heeft de worstelende mens nood aan geestelijk voedsel om zich gesterkt te voelen en om te gaan met zijn eigen leven en de keuzes te maken? Dat is alleen al enkel. Twee, wie de communie mag gaan en wat niet, moet ik dat vanuit Rome bepalen? Bisschoppen. Denk daar zelf maar eens over na, hoe je dat in je bisdom gaat regelen. Hè. Wie de communie mag gaan en wie niet, in welke omstandigheden wel en welke niet. En dan krijg je een hele boze brief toen, ja, een aantal jaar geleden, van 5 kardinalen die zeggen, dat is een schande, hè? Paus, je moet dat terugtrekken. Jij moet zeggen dat die niet de communie mogen gaan. Dat moet duidelijk zijn voor iedereen. En die kunnen daar niet mee om en die snappen dat niet. Die zeggen, wat is dat nu mogelijk? De kerkelijke leer moet toch duidelijk zijn. Dat is het oude paternalisme. Hè? Wij gaan zeggen hoe het moet denken. Maar deze paus zegt, nee. De christelijke leer zit in heel veel dingen die duidelijk zijn. Maar hoe je daarmee in je eigen leven aan de slag gaat, er bestaat niet zoiets als een computer. Ik duw daarop en ik krijg hier het recept voor mijn leven op basis van de Bijbel of de christelijke leer. Zo simpel is het niet, hè. Jij gaat het moeten doen, hè. Jij moet ermee aan de slag. Maar je staat er wel niet alleen voor. Het is een christelijke gemeenschap, je kunt terugvallen op elkaar, je kunt daar ook collectief over nadenken. En dan ben je weer bij jezuïeten. Je kunt een geestelijke begeleider kiezen, je kunt geestelijke oefeningen doen enzovoort. Hè? Dus het is niet individualistisch, maar het is ook niet collectivistisch van hoger hand door één autoriteit opgelegd.
Ik ben zo aan een paar keer in de kerk gezeten de laatste tijd en Laudato Si.
Ja, dat is aan het lezen. Absoluut, ja.
En zo ook als Khalid hier was en ook. Ik moet echt zeggen, als ik Laudato Si las, dat ik echt zo al van mijn stoel viel. Omdat dat zo lang iets is waar ik niet naar gekeken heb of helemaal niet van bewust was van wat er daar leeft of wat dat geloof zelf is, eigenlijk.
Ja, 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 ja,
dat je dat leest, dat dat een van de meest verstandige teksten is die ik in een lange tijd heb vastgehad. En die over iets actueel gaan. Ja, dat het echt wel... voelt wel remonterig of zo. Of voor mij in ieder geval.
Ik denk dat religie in het algemeen, maar de katholieke kerk in het bijzonder, eigenlijk ongelooflijke kansen heeft in dit tijdperk.
Mm-hmm.
En ik vind dan ook dat de kerk veel meer uit haar pijp moet komen. Wat de paus doet, maar wat denk ik hier bij ons te landen nog veel te weinig gebeurt. De kerk is op dit moment heel erg benomen door een oefening die noodzakelijk is, namelijk een soort schaalvergroting van de parochies. Hè. We zijn minder gelovigen, minder priesters enzovoort.
Ja.
Er zijn veel kerken... Eigenlijk zijn er veel te veel kerken in Vlaanderen. Hè. We hebben een tijd gehad dat zo luxueus was dat iedere boer had een eigen kerk had met een pastoor en een onderpastoor. Dat is voorbij. We zijn eigenlijk heel sterk bezig aan die territoriale reorganisatie. Dat is belangrijk, dat moet gebeuren. Ik beslis dat niet. Maar we missen soms een beetje de aandacht en de energie en de tijd om echt aanwezig te zijn in de samenleving, in de tijdsgeest. In mijn boek pleit ik ervoor. De belangrijkste advies die ik aan de katholieke kerk geef, is omhels de moderniteit. Daarmee bedoel ik niet dat je alles van de moderne wereld goed moet vinden.
Mm-hmm.
Maar ga wel met twee voeten in die moderne wereld staan en vraag je niet af hoe ga ik de wereld buigen naar mijn visie, maar wel welke rol kan ik spelen in de wereld zoals ze is.
Mm-hmm.
En ik vergelijk dat met missionarissen. Er bestaat nog vaak die idee dat missionarissen een soort ouderwets paternalisten waren die ergens neerstreken en die dan aan de zwartjes gingen vertellen hoe ze moesten leven. Dat heeft ongetwijfeld bestaan, maar ik denk niet dat dat heel succesvol is geweest. De meest succesvolle missionarissen zijn diegenen geweest die zich eerst zichzelf compleet ondergedompeld hebben. Of het bij de Eskimos was, of de Chinezen, of de Congolezen, of waar dan ook in de wereld. Die eerst zelf Eskimo of Congolees of Chinees geworden zijn. Helemaal ondergedompeld hebben. Zichzelf een plek in die samenleving geven. Daar goede dingen beginnen doen. Een ziekenhuis oprichten, een school stichten enzovoort. Wat over. En dan pas op het punt komen waarin mensen zeggen, die man of die vrouw die heeft een gedrevenheid die mij fascineert. Waar komt dat vandaan? Ik wil daar meer over weten.
Mm-hmm.
Pater Damiaan is Molokaier en zelfs Melaats met de Melaatsen geworden om te zijn wie hij is. Ik heb over een paar weken zuster Jeanne de Vos bij mij thuis ontvangen. Ik ben catechist en ze komt voor de kinderen en ouders getuigen over haar werk in India.
Mm-hmm.
Dat is niet iemand die neerstrekt en daarmee te zeggen ik ga het hier een keer komen vertellen. Nee, die is daar helemaal eerst geïntegreerd. Die is één van hen geworden. En dan kan je iets opbouwen.
Mm-hmm.
En mijn pleidooi voor de kerk vandaag is zie de moderne wereld toch niet als iets vijandig dat u bedreigt en dat u weggeduwd heeft met de secularisering. Wees toch niet bang van die moderne wereld. Ga daar met twee voeten middenin staan. En zegt, weet je wat, wij houden van de wereld. Ja, wij houden ook van de moderniteit. Maar wij vinden dat we een rol hebben daarin.
Mm-hmm.
En heel het verhaal dat ik u daarnet verteld heb over geef mensen de kans om deel uit te maken van een groter geheel en werp ze niet op zichzelf terug met een veel te zware juk op hun schouders. Hè? Maar vertel hen terug dat het echte geluk zit in het mogen deel uitmaken van een groter verband. Dat verhaal kun je maar geloofwaardig vertellen als je eerst helemaal jezelf delen laat uitmaken van die moderne samenleving. En daar dus niet bang van bent, daar niet vijandig tegenover staat. En als je dat doet, dan heb je volgens mij als kerk een mogelijkheid. En dat is denk ik wat Paus Franciscus doet. Die gaat met zijn twee voeten in de wereld staan.
Mm-hmm.
En dan ben je een gezaghebbende stem. Ik denk dat de paus op dit moment de belangrijkste morele stem ter wereld is. Wie had 20 jaar geleden kunnen denken dat we dat over een paus nog zouden kunnen zeggen?
Mm-hmm.
Ook in de westerse wereld.
Mm-hmm.
Dat hadden we toch niet meer verwacht? Dat waren wij niet meer gewoon, hè?
Nee, nee. Ik weet niet of dat voor de wereld de belangrijkste, maar ik verschiet er zelf al van.
Ja,
van,
noem er eens een wiens moreel gezag wereldwijd groter is dan de paus. Allee, ik wil er geen pissing contest van maken.
Nee, nee, nee.
Maar,
nee, ik begrijp wel wat
dit
je
is
zegt,
ook een paus die zelfs door mensen die niet katholiek of niet christelijk of niet gelovig zijn of een ander geloof hebben, kan gezien worden als, oké, we zijn niet van zijn club, maar we hebben wel waardering. Ik weet niet of jij jezelf als gelovig of katholiek beschouwt,
nee.
Maar als je zegt dat je Laudatio Si aan het lezen bent, dat je onder de indruk bent van dat verhaal, dan toont dat je ook een moreel gezaghebbende figuur kunt zijn, zonder dat je tot dezelfde club behoort.
Ja, dat ik zo, wat net er met Kalit ook over, dat het over het vluchtelingenthema gaat, bijvoorbeeld in ter zake. Hè. Mm-hmm. Hoe dat komt, dat daar geen imam zit of geen pastoor. Of,
ja.
Omdat er is geen enkele ruimte waarin dat daar moreel over nagedacht wordt, over wie willen wij zijn als mens. Ja. Hoe willen wij ons verhouden ten opzichte van mensen die vluchten? Dat wordt zo meteen iets heel technocratisch, economisch. Ja, ja, ja. Dus heel bazaal. Maar daar ligt toch een laag boven, of eigenlijk een laag onder. Hoe willen wij ons als mens in de wereld gedragen of zo, ten opzichte van iemand die vlucht? En dan kunnen we nog over de practicality spreken. Hè? Maar...
En op het terrein zie ik dan dat er priesters en leken en parochies zijn die effectief bezig zijn met het opvangen van vluchtelingen.
Mm-hmm.
De katholieke kerk, de bisschoppen hebben een aantal jaren geleden een oproep gedaan aan alle parochies om te kijken of zij huisvesting kunnen bieden aan vluchtelingen. En dat gebeurt ook in de praktijk. En er zijn priesters die daar zelfs heel ver gaan mee bezig zijn, of lekenorganisaties ook binnen de katholieke kerk, of een combinatie van beiden.
Mm-hmm.
Als je op zondag naar de mis gaat, dan hoor je priesters daarover preken, hè, over de vluchteling en de vreemdeling die aan de deur komt kloppen.
Mm-hmm.
Dus dat zijn thema's die in parochies aanwezig zijn, die daar leven. Alleen beschouwen we dat nu, dat is religie, dus dat is ergens een gesloten wereldje. Mm-hmm. Ver weg, zoals privé, met de deur dicht, van ga maar in de kerk. En heel veel mensen weten niet meer wat dat is, hè, in de kerk. Dan zit daar niet de rozenkrans te bidden. Hè. Nee, dat gaat wel ergens over. Hè. Daar wordt een evangelietekst gelezen of een tekst van een brief van Paulus.
Mm-hmm.
En daarna wordt daar een homilie gegeven die zegt, van, wat betekent dat nu vandaag voor ons, voor de samenleving? Mm-hmm. Hè? Als wij hier Christus iets horen zeggen over de vreemdeling, wat betekent dat voor ons? Hè?
Mm-hmm.
Wie zijn wij in het verhaal? Hè? En wie is de vreemdeling vandaag? Dat is heel relevant. Dat zijn 2000 jaar oude teksten. Maar in wezen is de mens niet veranderd. Hè?
Mm-hmm.
De omstandigheden veranderen.
Nee, maar de grote vragen zijn nog altijd grote vragen.
De grote vragen zijn nog altijd dezelfde, natuurlijk. Mm-hmm. Absoluut.
Van wel, ik was op kerst was ik in een kerk voor een viering. En terwijl de paus had, denk ik, een brief geschreven over de kribbe of zoiets, de stal, zeg maar, en het ritueel daar rond.
Ja, ja.
En hij citeerde daaruit. En je voelde dat zo wat raken aan actuele thema's. En je voelde ook wel zo wat, ik weet niet, wat ongemak in de zaal of zo.
Ja, ja, ja.
Als het over, dat heeft soms wel een paar ongemakkelijke waarheden. Ik vond dat wel een interessante dynamiek, dat je daar ook zoiets... Ja, het is niemand die je naar de mond praat die daarvan voorstaat en die je toch ergens autoriteit verleent doordat je daar gaat zitten. Ja, er zijn weinig plekken waar dat dan nog gebeurt.
En dan ga je ook naar de essentie, hè? Omdat ik erger mij blauw aan onnozele discussies over de vraag of de kerstmarkt nog kerstmarkt mag heten of wintermarkt moet heten en waar de kerststal nog mag staan en waar niet.
Mm-hmm.
En we verliezen ons in details. Hè? En dan gaan we discussiëren over een kerststalletje. Terwijl we de betekenis daarvan niet meer kennen.
Mm-hmm.
De kerststal zoals wij die zitten, hè? Staat die in de Bijbel?
Geen idee.
Nee, die staat daar niet in. Er zijn 4 evangelisten. Hè?
Mm-hmm.
2 daarvan schrijven met geen woord over kerstmis of over de jeugd van de kinderjaren van Christus. En de 2 andere, Matthäus en Lucas, spreken elkaar compleet tegen. Bij Lucas wordt Jezus geboren in een stalletje,
mm-hmm.
met herders erbij. En bij Matthäus wordt hij gewoon thuis geboren. En zijn er geen herders en zijn het de wijzen die op bezoek komen.
Oké,
waarom vertel ik dat nu? Vertel ik dat nu om de kerststal te ondermijnen en te zeggen, oh, wat is dat? De kerk maakt ons hier iets wijs. Dat stalletje klopt helemaal niet met wijzen en herders enzovoort, want dat is nergens op gebaseerd. Nee, weet je wat? Dat is traditie. Dat is gegroeid. En in de middeleeuwen heeft Franciscus er nog een os en een ezel aan toegevoegd. Die staan ook niet in de Bijbel. Maar dat is natuurlijk niet de betekenis van kerstmis. Hè? De betekenis van kerstmis, in zijn religieuze betekenis, is dat je durft geloven in de komst van de Messias, de gezalfde. Diegene die alles anders maakt. Hè?
Mm.
Ik ga me nu niet verliezen in de puur religieuze betekenis.
Mm.
Maar daar hangt ook een maatschappelijke component aan vast. Hè? Dat is dat in de figuur van Christus God zich niet openbaart in iemand die machtig is, maar iemand die kwetsbaar is. Niet openbaart bij de elite, maar bij heel volkse mensen. Zich niet openbaart als iemand die gekomen is voor wereldse macht, maar om spirituele leiding te geven aan mensen en mensen de richting te wijzen. Die niet gekomen is om de strafsten en de mooisten te zijn, maar finaal zelfs om zichzelf op te offeren. Die niet gekomen is om zich te beperken tot het eigen volk, want hij was een Jood, hij had dat kunnen doen, maar die een universele boodschap brengt. Het is voor iedereen. Het is niet meer alleen onze kliek, onze groep trouwens. Hè. Hij was van Galilea en niet van Judea, dus hij zat zelf wel al in de verkeerde kliek.
Mm-hmm.
Hij moest volgens de evangelisten in Bethlehem geboren worden om juist die link te kunnen leggen met de kern, de meer elitaire Joden van die tijd. Hè. Dat is dan weer een beetje de duiding waarom evangelisten die verhalen al dan niet met kerst al geschreven hebben. Dat is geen geschiedschrijving. Hè. Dat is waarschijnlijk zoals historisch compleet mis het kerstverhaal. Nee, maar daar zit een betekenis in achter. En over die betekenissen spreekt Paus Franciscus. En dus in plaats van onnozele discussies te doen over waar de kerstal mag staan en niet, moeten we daarover spreken. Hè? Kunnen we vandaag nog iets aanvangen met die boodschap? Dat leiderschap niet streeft naar macht en roem en welvaart, maar naar spiritueel, geestelijk leiderschap de weg durft tonen, tegen de stroom durft ingaan, ook opofferend leiderschap durft zijn, waarbij het slecht afloopt met die leider, hè? Want hij wordt aan het kruis geslagen, hè? Waarbij die leider verbindend durft zijn en durft zeggen, ik ben hier niet gekomen alleen maar voor mijn eigen volk. Ik ben hier voor heel de wereld gekomen.
Hoe is dat als je de catechese doet met die jonge gasten? Ik las er ergens... Ja. Over dat je zei van ja, dat is wel wat veranderd. En je krijgt wel mensen met een mening, jonge gasten met een mening binnen. Ja, ja. Hoe loopt dat? Hoe is dat?
Ik vind dat fantastisch. Ik geef ongelooflijk graag catechese. Kinderen zijn eigenlijk de ideale. Kinderen van een jaar of 11, 12 zijn eigenlijk op een fantastische moment in hun leven om met hen over geloof te spreken. Omdat ze aan de ene kant het. Het heel naïef volgzame van een eerste communicantje ontgroeid zijn en al een beetje puberachtige trekken beginnen krijgen en echt wel een willetje en een mening enzovoort hebben, maar aan de andere kant nog een ongelooflijke onbevangenheid hebben. Ik geef catechese aan kinderen, maar sinds enkele jaren nodig ik daar ook altijd enkele ouders bij uit. En je ziet dat voor die ouders is dat compleet uit hun comfortzone. Los van de vraag of die ouders gelovig zijn en hoe gelovig ze zijn, heel erg of maar oppervlakkig, of een losse band hebben of een hechte band hebben met kerk, zie je dat dat ongelooflijk onwennig is voor die mensen. Oei, ik moet hier iets vertellen over Jezus en over God en zo. En over, oei, ja, wat geloof ik daar eigenlijk zelf over? En ja, is dat niet gênant om te zeggen dat ik daar misschien wel een beetje in geloof en zo? Of mag ik dat zeggen dat ik dat niet geloof? Hè? Oei, gaat dat hier niet slecht vallen en zo? Die vinden dat heel, die kinderen totaal niet. Hè? Die zeggen gewoon wat ze denken. En dan zie je dat je met kinderen veel meer naar essentie ook gaat over geloofsgesprekken. Mag ik als catechist... vertellen wat ik wil, die kinderen gaan daarmee aan de haal en die gaan ook hun verhaal brengen. En dus, ik denk de twee extreme vormen van catechese die ik absoluut niet wil, dat is enerzijds de oude methode, catechisme in de hand, ik zal u een keer vertellen wat je vanaf nu moet denken, want dat gaat toch niet lukken, dan moet dat vergeten. Maar het andere extreem, wat denk ik veel catechese en zeker ook godsdienstlessen op scholen naar afgegleden zijn, is van... Ja, we brengen gewoon nog een beetje zo een verhaal over het goede doen in het leven. En we maken daar zo wat... hoe kun je als een fijn mens in het leven staan en goed zijn voor elkaar? Dat is heel belangrijk, hè. Maar ik durf in mijn catechese echt vertellen over Jezus en God en over de Bijbel. Wij vertrekken iedere keer van een stukje uit het Lucas-evangelie. Dus dat is echt wel... Dat vertrekt van echte catechese, hè. Maar daar blijven we niet hangen. Dan gaan we daarmee aan de slag. Hoe versta je dat verhaal? En weet je wat, die kinderen verstaan die verhalen. Wat betekent dat nu voor jouw leven? Je hebt daar gisteren ruzie gehad met een van je vrienden. Wel, je hebt nu dat, wat dat Jezus hier in die parabel vertelt, betekent dat nu voor u?
Nee.
We hebben hier nu over een verlamde gelezen die niet bij Jezus geraakt en is dan door een gat in het dak tot bij hem laten zakken omdat er te veel mensen in de weg staan. Maar wat verlamt er jou in je leven? En wie zijn die vrienden die jou toch bij Jezus kunnen brengen en die bereid zijn om een gat intact te maken? Wat zou dat in je leven kunnen betekenen? Een gat maken in het dak. Welke hindernissen sloop jij wel eens in jouw leven? Dat kan dan zowel in hun geloofsleven zijn als in hun dagelijkse leven. En dan ga je daarmee aan de slag.
Dat is grappig, maar ik voel gelijk als je daarover vertelt de onwennigheid die ik mij als volwassene zo kan inbeelden, omdat je niet meer op dat niveau... Of niet meer over dat onderwerpen, die onderwerpen durft te praten.
We zijn dat verleerd. Hè?
Compleet verleerd. Ja, het is...
Ik ben niet te beroerd om toe te geven dat ik dat ook verleerd was. Hè. Toen ik begon catechese te geven, kon ik dat dus ook niet. Hè. En verloor
dat vraagt een kwetsbaarheid.
Hè? Ja, absoluut. Dat vraagt een opening. Ook het schrijven van mijn boek, dat is heel confronterend geweest.
Ja.
Hè.
Ja.
Ja, dat is durven getuigen over je eigen geloof. En ik ga daar nu vaak over gaan spreken.
Ja.
En die moet je... In het begin moest ik mezelf daar ook echt in overwinnen. Om te zeggen, ja, je staat daarvan voor als een paljas te vertellen, ja, ik geloof dat God bestaat.
Ja.
En ja, terwijl dat een deel van de mensen in de zaal dan misschien al denkt van, oh, jij een nozelaar.
Ja, ja. En dat weten en dan toch...
Nu, je leert dat ook terug, hè. Je komt ook op een punt. En dat is misschien ook een voordeel van de leeftijd. Hè. Hoe jonger dat je bent, hoe meer je belang hecht aan peer pressure. Hè. Ja. De groepsdruk van, oei, wat gaan anderen van mij denken? En naarmate je ouder wordt, leer je dat een beetje af en denk je van, ze mogen denken wat ze willen, ik ga het toch maar zeggen. Ja. Dus wat zwart-wit wat ik nu zeg. Hè. Maar je leert dat wel aldoende. Maar ook als gelovige, ja, je moet je terug durven getuigen over je geloof. Weliswaar altijd op een respectvolle manier. Ik vind het bijvoorbeeld heel boeiend om gesprekken te hebben met moslims of joden of met protestanten. Mm-hmm. Mensen die op het eerste zicht niet tot mijn religie behoren, maar je bent 5 minuten aan het praten en je voelt, we verstaan elkaar. Hè.
Ja, ja, ja. Ja, er is gewoon een niveau taal, op dat je gewend bent.
We spreken dezelfde taal.
Ja. Dat is Rashid Alkawi, de acteur, zat hier. Ja. En die zei dat hij pas goed begon te acteren. Of zo. Als hij bereid was om zijn nek te tonen. Dat is wat honden doen als ze aangevallen worden. Dat ze een nek tonen om te zeggen van, kijk, je moogt mij nu bijten en dan erin vertrouwen dat dat niet gaat gebeuren. Ah, ja, of als een manier om een situatie te ontmijnen.
Ja, ja.
Dat hij ook zegt, als die acteur zijn nek begint te tonen en zich kwetsbaar opstelt, dat er nog nooit gebeten is geweest. Ja. En als jij vooraan gaat staan en zegt, ik ben gelovig, ik geloof, dat dat een stuk hetzelfde is van u kwetsbaar op te stellen en daarmee...
En dat is fascinerend om te zien, als ik ouders mee in de catechese krijg, dat sommige mensen... die brug ook durven overstijgen. Plotseling zie je mensen die zich durven, die durven dingen vertellen waarvan ik denk, daar hebben ze misschien al 20 of 30 jaar niet meer over gesproken.
Uh-huh.
En ik verwacht dus van geen enkele ouder dat hij daar in de catechese 1 plots gelovig wordt of laat staan doen alsof.
Uh-huh.
Maar ik ben altijd ontzettend blij als ik wat door een panzer ben kunnen gaan en dan mensen hebben durven vertellen wat ze al decennia lang niet meer hebben durven zeggen. En dat doen ze omdat ze het hun kinderen zien en horen doen. En als er 1 constante is die ik bij al die ouders aantref, is de verbazing over hun eigen kinderen. Ik heb een moeder gehad die mij kwam zeggen, ja, je heeft catechese aan mijn dochter, maar ik wil mij verontschuldigen. Ja, je zult niet veel aan mijn dochter hebben, want ja, die is daar echt niet mee bezig en die is niet gelovig. En zo. Ja, sorry daarvoor. Ik zeg, mevrouw, uw dochter heeft hier vorige week verteld dat ze elke avond bidt. Verbijstering. Huh? Echt waar? Mijn dochter. Ja, uw dochter. Zover is het gekomen dat wij zelfs in de huiselijke kring niet meer weten wat we op dat gebied... We niet meer van elkaar weten hoe we op dat gebied in het leven staan.
Mm-hmm.
En mijn grote pleidooi van mijn boek is niet, word nu met z'n allen gelovig of ga allen zondag naar de mis. Mijn pleidooi is, alsjeblieft mensen, dobbert niet mee op de rivier van het leven, maar durf voor jezelf nadenken. En de conclusie waartoe je gaat komen op het einde van het nadenkproces, dat kan ik u niet voorspellen. Word jij gelovig, word je ongelovig, christen, moslim, sticht je een nieuwe religie, dat kan ik u niet voorspellen.
De laatste vind ik wel cool.
Ja, doe maar.
Ja.
Nee, maar weet je... Mijn stelling is, de intellectuele luiheid is van kamp veranderd. In het oer-katholieke Vlaanderen was de grote meerderheid kerkelijk en katholiek, maar eigenlijk uit intellectuele luiheid. Wij drijven mee met de stroom, we worden zo opgevoed, we gaan zo naar school. Dus ja, we zullen ook maar op zondag de mis gaan, zeker. Hè. Maar hoeveel mensen waren daar echt mee bezig, bewust in hun leven? Vandaag zien we het omgekeerde. Hè. Weinig mensen gaan nog elke week naar de mis. Veel mensen beschouwen zich als... niet geloven of niet uitgesproken geloven, of in elk geval niet kerkelijk praktiserend. En voor mij, oké. Maar zo weinig mensen zijn daarmee bezig, denken daarover na.
Mm-hmm.
Als jij mij zegt, ik ben ongelovig, nadat ik daar grondig over nagedacht heb, alle respect. Maar als ik aan iemand vraag, ben jij gelovig? Goh, ja, ben ik niet gelovig? Ja, ik weet het, ik ben er eigenlijk zo niet mee bezig. Ik heb daar nooit bij stilgestaan. Dan denk je van, dat is toch ongelooflijk jammer.
Mm-hmm.
Wat een gemiste kans dat je over zoiets fundamenteel niet... nadenkt. En dan geef ik ook wat instrumentjes in mijn boek van, om daar eens over na te denken. Bijvoorbeeld, stel jezelf eens de vraag. Hè. Alles wat er bestaat, alles, de hele kosmos, is die louter toeval of zit daar een intentie achter? En dan bedoel ik niet een of ander onlos de pseudo-wetenschappelijke theorie als creationisme of intelligent design, zo van die onnozele godsdienstfanatici die dan er dan zo weet, pseudo-wetenschappelijke saus kunnen vergeten. Nee, gewoon in extensiële zin van het woord. Zijn wij door iets of iemand gewenst? Mm-hmm. Is ons bestaan een intentie of louter een samenloop van omstandigheden waarbij na de oerknal moleculen zijn ontstaan die door een grotere densiteit altijd maar zwaardere atomen geworden zijn en er materie ontstaan is en vanuit die materie op een bepaald moment bouwstenen als eiwitten en koolstof enzovoort ontstaan zijn die bouwstenen van leven zijn. Mm-hmm. Is dat een puur toevallige omstandigheid of zit daar een wenselijkheid achter, maar niet wenselijkheid in de zin van een computerprogrammeur, god zo van die op knoppen duwt en het gaat zo eindigen. Nee, zit daar die idee in dat we gewenst en geliefd zijn. Die is eigenlijk op existentieel niveau. Mm-hmm. Ik vind dat iets fascinerends om over na te denken. Mm-hmm, en ik kan u daar nooit een wetenschappelijk antwoord op geven. Ik wil geen pseudo-wetenschapper zijn die doet alsof ik u God kan bewijzen, mm-hmm, of wat dan ook. Hè. Maar als we daar zelfs al niet meer over nadenken, over dat soort dingen.
Ja, ik voel ook, als je dat vertelt, ik had het daarnet ook, als je over God sprak, dat er altijd iemand is die u graag ziet, denk ik dat je zei.
Ja.
En nu ook. En zijn wij gewenst of niet?
Ja.
Dat een emotioneel ding is ook.
Ja, natuurlijk.
Heel emotioneel. Dat zo...
Absoluut.
Ja. Ja.
Weet je, het concept gewenst,
ja,
dat is eigenlijk een concept waar je heel veel boeken over kan schrijven. Ook los van religie. Hè. Ik heb altijd moeite als men spreekt over een ongewenst kind. Los van de abortusdiscussie of wat dan ook. Ja. Een ongewenst kind. Dan denk ik altijd, ja, maar als ik u nu eens wens. Hè. Als iemand zegt, ja, mijn leven is voltooid, want ik ben een ongewenste mens geworden. Alles zit er, en als ik zeg, ja, maar als ik u nu eens wens. Als ik nu eens morgen met u wil gaan eten. Dan zeg je toch gewenst. Mm-hmm. Bestaat het concept ongewenst, menselijk gezien? Hè? Uh-huh. Ik vind dat al een heel moeilijke om ongewenst te zijn. Van het moment dat één iemand je wenst, is eigenlijk gewenst. Maar als je dat dan nog een keer naar een religieus niveau gaat trekken, uh-huh, en zegt, er bestaat iets of iemand die wij in ons beperkt verstandelijk menselijk vermogen God noemen en in ons beeldvorming sterk vermenselijken, hè?
Ja.
En die we dan een soort van vaderachtige figuur met een baard en alles erop, ja, en eraan gaan maken. Goed, we hebben dat nodig omdat we het anders niet kunnen vatten.
Vandaag maken we er een gekleurde vrouw van.
Ja, maar ik zeg dat ook altijd, ja, aan mijn catechesekinderen. Dus een van de lessen gaat over namen voor God. En dan komt de naam vader. Maar zeg, als jij moeder wilt zeggen, is even goed, want dat zijn menselijke concepten. Hè. Mm-hmm. Weet je dat kinderen dat begrijpen, wat ik nu? Dat is filosofisch als benadering. Mijn kinderen, mm-hmm, begrijpen dat.
Ja.
Dat is echt geen probleem. Een 11-jarige begrijpt dat.
Ja.
Maar dan ga je verder op door en dan zeg je van, zijn wij gewenst? Hè? Is er iets of iemand die wij goed proberen wat menselijker voor te stellen om een concept te hebben waar we mee kunnen werken, uh-huh, maar die zegt, weet je wat, ik wens jou. Ik wens, uh-huh, dat jij bestaat. Uh-huh. Dat is iets ongelooflijk fundamenteel. Hè?
Ja.
En ik wil niemand dwingen om een bepaald antwoord op die vragen te geven. Uh-huh. Maar ik vind het doodzonde als je die vragen niet stelt. Ik weet niet of jij kinderen hebt.
Ja, ik heb een dochter.
Een dochter. Wel, zoals jij in staat bent om jouw dochter, als die dingen verkeerd doet, te vergeven, mm-hmm, en zoals jij haar altijd even graag ziet, ook op het moment dat ze gruwelijk op jouw zenuwen werkt, mm-hmm, zo mag je dat religieus ook vertalen naar God. Dat is waar mijn dochter geweldig mee worstelde toen zij een prille puber was. Heb ik haar ooit gezegd, zelfs als je vlammende ruzie hebt met mij, zelfs op momenten dat wij geweldig kwaad zijn op elkaar, is mijn liefde voor jou even groot, exact even groot, als op de momenten dat we de fijnste momenten samen beleven. En zij kon dat niet geloven. Zij werd zelfs kwaad als ik dat zei. Ondertussen denk ik dat ze dat wel begrijpt. Hè? Mm-hmm. De puberale opstandigheid kon dat niet plaatsen.
Yeah.
Wel, zo fundamenteel is geloven in God ook. Mm-hmm. Het fundamentele dat je weet dat je altijd gewenst en bemind bent. Zelfs in je donkerste uren, in wat je overkomt, maar ook in wat je doet. De idee dat zelfs als je gruwelijke dingen gedaan hebt, die niet ongestraft moeten gaan daarom, hè, waar je niet, ja, lichtzinnig overheen kan gaan, die niet zomaar vergeeflijk zijn, maar dat er toch altijd iets groter is dat dat overstijgt en dat zelfs in die omstandigheden jij gewenst en geliefd bent.
Wat doet dat met u?
heeft een totaal ander perspectief.
Hoe?
Een veel groter helikopterperspectief op alles. Omdat je... Dat doet... Weet je, gelovig zijn beschermt u niet tegen lijden, niet tegen piekeren, niet tegen depressies, wat dan ook, dat u in het leven kan overkomen. Maar het geeft u altijd een perspectief waarin je het vermogen hebt om van verder of van hoger te kijken en te zeggen van... Zelfs dit, waar ik nu zo zwaar mee zit, kan ik plaatsen in een groter geheel.
Mm-hmm.
En dat is een buitengewoon geschenk dat ik iedereen kan aanbevelen. En dat ik echt oprecht zou wensen dat iedereen dat heeft.
Mm-hmm.
Maar ik kan het niemand opleggen en ik kan ook niemand bekeren.
Er is een periode geweest waarover je schrijft ook, waar je gesproken hebt, die moeilijker was, waarin je politiek een moeilijke periode, want je vrouw het ook moeilijk had. Ik studeer mijn kinderen en ben alleen kostwinner. Hoe is die periode geweest? Heeft het dat veranderd? Was het al zo en heb je daaraan kunnen vasthouden? Of?
Ik ben altijd... Dat is iets... Wat misschien meer geluk dan verdiensten is. Op een of andere manier ben ik mijn hele leven al gelovig geweest.
Mm-hmm.
Ook in perioden waarin velen dat moeilijk vinden, bijvoorbeeld in de puberteit. Maar de manier waarop je naar geloof kijkt, evolueert wel. En je leven evolueert ook. En de periode waar jij naar verwijst, we spreken hier 2010, 2011,
ja.
Waar mijn vrouw door een fout gelopen migraine-medicatie eigenlijk een soort uitputtingsdepressie krijgt. En ook een jaar thuis is, niet meer kan gaan werken. Uitgerekend op het moment dat mijn kinderen altijd goed beginnen puberen. En uitgerekend op het moment dat ik zelf de drukste periode ooit in mijn loopbaan heb. Dus dat is de perfect storm.
Ja.
Nu, zo'n perfect storm kom je door op vele manieren. En heel veel manieren die iedereen in zijn leven kent. Je hebt vrienden, je hebt familieleden, die staat er niet alleen voor.
Mm-hmm.
Maar als je op dat moment gelovig bent en ook op die manier in een groter geheel thuis hoort, dan is dat zonder enige discussie een buitengewone kracht. Dat veegt geen enkel probleem weg. Dat maakt geen enkel probleem minder zwaar, maar het geeft u een andere manier van kijken naar dat probleem. Omdat je altijd durft geloven, durft erop vertrouwen, dat je mag deel uitmaken van iets groter dat ook op dat moment jou draagt. Dat is eigenlijk het antwoord dat ik daar kan op geven. En ik weet dat dat een antwoord is dat misschien heel raadselachtig is en misschien weinig bevredigend voor u, maar ik kan het niet anders omschrijven dan dat.
Ik vind het niet raadselachtig. Maar ik blijf me wel afvragen hoe dat voelt.
Ja, dat is moeilijk te beschrijven. Je moet... Als je het geloof gevoelsmatig wilt beleven, dan is de liefde hetgeen dat je het dichtst bijbrengt uit je eigen leven. En dan bedoel ik zowel liefde tussen partners, man-vrouw of man-man-vrouw-vrouw, whatever. Liefde ouder-kind, liefde grootouder-kleinkind, whatever. Maar de inner circle van liefdesrelaties. Ik bedoel niet per se seksuele liefdesrelaties, maar echt heel echte banden tussen mensen.
Uh-huh.
Kunnen heel intense vriendschappen zijn ook eventueel. Het gevoel dat je dan hebt, het gedragen zijn door mensen, komt het dichtst in de buurt van het gedragen zijn in een mens-god-relatie.
Mm-hmm. Dat is iets dat je ook, dat is iets wat je in je hoofd helpt, maar dat ook wel echt daden vraagt of zo. Dan is er toch echt een parochie nodig om dat.
Ja.
Ik weet niet, om dat.
In theorie niet, maar in de praktijk wel. Ik denk, in theorie kan je je inbeelden dat iemand. Als kluizenaar in een hutje in de bergen gaat wonen en een soort gesublimeerd stadium van geloof bereikt enzovoort. Dus ik heb niet het recht om te zeggen dat dat niet kan. Voor mij zou het niet werken. En ik denk voor de meeste mensen niet. Ik denk dat in de praktijk de meeste mensen het heel belangrijk is om een gemeenschap te hebben. Overigens is gemeenschap ook belangrijk om te vermijden dat je jezelf als ultieme criterium gaat beschouwen. Want ik kan dan mijn geloofsovertuiging hebben, maar het is in de confrontatie met een andere gelovige dat ik toch weer mijn manier van geloven in vraag moet durven stellen. Hè.
Mm-hmm.
Want anders schuilt arrogantie achter de hoek. Hè. Ik kan mezelf wijsmaken dat ik de ultieme inzicht in geloof heb. Hè. Ik ben de meest slimme en wijze gelovige ter wereld. Kan ik mezelf wijsmaken? Mm-hmm. Tot ik andere gelovigen ontmoet en zeg, ja, zo kan je het ook bekijken. Hè. Of dat is ook niet dwaas. Mm-hmm. Of de manier waarop die zijn geloof beleeft, is eigenlijk ook wel heel waardevol. Dat maakt ook voor mij dat het heel belangrijk is dat geloofsgemeenschappen divers blijven. Ik maak me soms een beetje zorgen, ik zie in Vlaanderen ook wel een tendens bij de sommige hoger opgeleide jongere gelovigen om zo wat ondereen te gaan klitten. Ik ga het woord elitekerk niet gebruiken, omdat ze daar allergisch aan zijn aan dat begrip, en ik begrijp dat ook. Maar een soort van terugtrekken onder ons. En ik ben daar echt fundamenteel tegen. Ik vind een geloofsgemeenschap moet een gemeenschap zijn waar je ook in contact komt met mensen die sociologisch heel erg van jou verschillen in leeftijden, in sociale, economische stratificatie, mm-hmm. in levensstijl, in opvattingen. Je moet heel gemixt zijn. Want het is in die mix dat je je niet kan terugtrekken in een soort van zelfgecreëerde versie van het geloof die geen spiegelbeeld meer geeft in de ogen van de ander. Die je niet meer moet toetsen aan de ander. En dat is ook het belang van ook nog het dialoog tussen religies. Hè. Ik vind het heel goed dat de kerk vandaag, zowel op wereldvlak, maar ook in België, inzet echt op de dialoog tussen religies. En zeker de zogenaamde abrahamistische religies. Alles wat van Abraham afstamt, het Oude Testament, dus de Joden, de Christenen en de Moslims. En dan binnen die religies ook nog een keer alle verschillende tendensen. Om het besef te behouden van mensen, fundamenteel geloven we in dezelfde God. En geloven we dus ook dat we allemaal broeders en zusters zijn van elkaar. En zo spectaculair als dat de verschillen in geloofsbelevenis of leer of stellingen of wat dan ook kan zijn, laat altijd die band sterker zijn dan de verschillen waarop je zo makkelijk zou kunnen focussen. En als je je terugtrekt op je eigen club, ja, dan mis je dat. Dan ga je op de duur geloven dat je die wijsheid hebt. Dat is trouwens een gevaar dat je ook bij sociale media zit. Hè?
De bubbels.
De bubbels, hè? De logaritmen die ingesteld zijn om je een bubbel te geven en je schaarse confrontatie met de ander echt als een soort van stammenoorlog te gaan organiseren. Hè? Ja. En dat mag je in religie nooit laten gebeuren, want dan krijg je fundamentalisme, dan krijg je sectair gedrag. Mag je nooit gebeuren. Religie moet voor mij altijd met twee voeten in de wereld staan en een universeel karakter hebben. Nooit, nooit, nooit u terugtrekken op jezelf. Dat is veel te gevaarlijk.
Je kan echt niet naar deze gesprekken luisteren zonder te weten wie onze zwijgende synopsie-mecenassen zijn. Onze mecenassen, dat zijn mensen zoals u en ik. Dat zijn ondernemers, maar ook studenten, kunstenaars, huismannen, huisvrouwen, leerkrachten. Er zit echt van alles tussen. Maar ze delen één belangrijk kenmerk. Ze zijn allemaal nieuwsgierig. Het zijn die mensen die in onze online community napraten over onze afleveringen. Het zijn de mensen die naar onze live events komen, die onze opnames kunnen bijwonen. En het zijn ook de mensen die ons laten weten wie dat we moeten uitnodigen in onze studio om een gesprek te voeren. Wil je meer weten over het mecenaat of misschien zelf mecenas worden? Surf dan naar zwijgendeschinoptie.be/mecenas. En misschien tot binnenkort.